Jules, weet je al welke portefeuillehouder er is vanavond?
Ik denk dat dat Joa is. Tenminste, dat is wat ik heb doorgekregen.
Oké. Maar dat je het niet wist of dat nog niet zeker wist, maar ik veronderstel het inderdaad ook. Bekkers. Nee dus. Ferro Kuppen.
Welke is die?
Ja, die was er wel in, maar die is nou weer uit volgens mij. Nou, in ieder geval zie ik Paul Jansen.
Ja, op.
Lieselot Jansen.
Ja, ik ben er ook.
Tom Erkens.
Aanwezig.
En het wachten is dus toch nog een Bouke Verhagen, of neem jij het waar? Voor...
Nee, ik zal een Annemie Knijen.
Oké, dus jij voert het woord voor Partij Renkumsdorpen. Nou, dan is alleen Marcel Bekkers nog niet aanwezig en ik heb nog geen portefeuillehouder kunnen ontwaren. Dus ik stel voor nog heel even te wachten voor we echt gaan beginnen. Dat we Marcel Bekkers nog even de tijd geven om binnen te komen. Twee minuutjes. Daar is hij.
Ja.
Welkom, Marcel.
Hallo.
Hi.
Lapita.
We zaten even op jou te wachten. Voordat we de vergadering konden beginnen. Dus jij bent ook aanwezig. Nou, dan ga ik officieel de vergadering openen. Ik mag vanavond uw vergadering voorzitten. Ik ben Rita Weda. En ik wil in ieder geval degenen die aanwezig zijn in deze vergadering, maar ook degenen die toekijken en de kijkers via de website van harte welkom heten. Ja, en dan begin je altijd de vergadering met de vraag, is iedereen het eens met de agenda? Nou is die agenda niet zo uitgebreid, dus ik verwacht niet veel mensen die het er niet mee eens zijn. Iedereen het eens met de agenda? Dan gaan we door. Naast de raadsleden of commissieleden zijn ook een aantal externe deelnemers aanwezig in deze vergadering. Dat is in ieder geval Anne-Wil Hooyer en Claudia Zwart. Die zullen ook straks de presentatie doen. En Dirk-Jan Hooyer is ook aanwezig. En we hopen dat er ook nog een portefeuillehouder binnenkomt. Dan... Verder is weer terug. Verder Kuppen is weer terug. Dan wil ik nog even melden dat er zich geen mensen voor het burgerspreekrecht hebben aangemeld. Dus dan kunnen we starten met de vergadering, de bijeenkomst. En dan zal er een presentatie worden gedaan, een combinatie van Claudia Zwart en Anne-Wil Hooyer. De presentatie wordt na afloop toegevoegd aan Go. Voor dit onderwerp is een half uur uitgetrokken. En ik stel voor dat als de presentatie geweest is, alle deelnemers een vraag kunnen stellen. Dus één deelnemer per fractie. En dat er dan die vragen ook meteen beantwoord worden. En dan kunnen we bekijken of er nog een tweede ronde nodig is. Dus dan wil ik voorstellen om met de presentatie te starten.
Oké.
Ja, goedenavond.
Goedenavond, ik zal mijn scherm even delen met jullie. Ja. En dan kunnen we... Ja, dat is al gebeurd. Dus dan gaan wij vanaf het begin, Anne-Wil.
Ja, helemaal goed. Ik zal even aftrappen vanavond met het presenteren van dit project. En dan neemt Claudia het zo meteen van mij over met een aantal wat specifieke zaken. Meer juridische zaken. De meeste van jullie zullen bekend zijn met Groene Waarden, of in ieder geval met ons bedrijf, Hooi Renkum. Wij zijn, bestaan 41 jaar en we zijn sinds 5 jaar gevestigd ongeveer op dit terrein. De voormalige steenfabriek in Doorwerth. En we hebben dit terrein echt aangekocht om dit te ontwikkelen tot een circulaire bedrijvenhub. En ook echt om het een plaats te bieden voor onze eigen duurzame circulaire activiteiten. Als je naar de volgende sheet wil gaan, Claudia, dan
ja, zeker.
Kan ik het toekomstplaatje een beetje schetsen. Op onze website zit ook nog na te lezen. Daar staat hij ook op. Maar wat ik al zei, we willen hier een hoop verschillende circulaire activiteiten op één plek samenbrengen. Onze hoofdactiviteit op dit moment is de productie van biomassa vanuit groenafval, organische reststromen eigenlijk uit de regio. Ook het gemeentelijk groenafval komt bij ons terecht via de ACV. En wij maken daar een brandstof van die gebruikt kan worden voor de opwekking van energie. Daarbij wil ik zeggen dat het productie van biomassa wat ons betreft niet ons bestaansrecht is. Maar wel het feit is bij een reststroomverwerker die vrijkomt in de regio. Op dit moment is de energietoepassing eigenlijk de enige waar dit soort volumes toegepast kunnen worden. Maar wij sorteren ook al wel voor op in de toekomst toepassingen richting materialen. Bijvoorbeeld isolatieplaten die ook vanuit diezelfde grondstof gemaakt kunnen worden. Naast die organische reststromen zijn we ook bezig met de materialen die we vanuit onze eigen sloopprojecten vrij krijgen. Die worden op Groene Waarden verzameld, eventueel hersteld als dat nodig is. En daar vindt ook de opslag plaats waardoor vraag en aanbod samen kunnen komen. Een voorbeeld daarvan is een nieuw project waar we mee begonnen zijn. Dat we plafondplaten vanuit slooppanden verzamelen. Eventueel op maat snijden, spuiten met nieuwe biologische verf. En ze vanuit daar weer in de markt zetten. En de derde pijler voor ons, voor deze locatie, of eigenlijk voor ons bedrijf überhaupt, is inclusieve arbeid. Een aantal jaar, vorig jaar, anderhalf jaar geleden, is het werkpunt Groene Waarde geopend, waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer aan een baan helpen. Dat doen we in samenwerking met de voorwerkers, die dat werkpunt runnen eigenlijk. Kunnen we naar de volgende sheet? En dan ga ik even iets meer in op dit project. Sinds het begin dat we hier op deze locatie gevestigd zijn, hebben we eigenlijk gelijk samen met Smurfit Kappa Parenko, een van onze klanten in de biomassa, gezegd dat we het transport van die biomassa graag willen verplaatsen van de weg naar het water. Voor Parenko is dat niet zo'n groot probleem. Daar is al een haven, die kunnen schepen ontvangen. In Doorwerth ligt nog geen haven. Van oudsher was er altijd een loswal. Maar Rijkswaterstaat wil die niet op die plek terug hebben. En dus zijn we gaan kijken of het ook mogelijk is om daar een insteekhaven te maken. Waardoor de loswal eigenlijk aan ons terrein tegen de hoge kant gerealiseerd kan worden. We hebben het dus in dit project over het realiseren van een insteekhaven. Daarmee moet ook de hoogwatervrije ophoging heringericht worden. Ons terrein maakt onderdeel uit van de zomerkade en van een kering van het waterschap. En die moet dus aangepast worden. En voor zo'n ingrijpende project is natuurlijk is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. En dat biedt voor ons ook een mogelijkheid om ook de activiteiten die we op het terrein willen ontwikkelen, daar planologisch inpasbaar te maken. Daarnaast speelt natuurlijk ook de natuurbeschermingswet en de inpassing in de omgeving op dat vlak, qua stikstof en andere natuuraspecten. Dus dat maakt eigenlijk dit tot een project waar al die facetten samenkomen. Uiteindelijk wat we dus, dat heb ik onderin deze sheet staan, wat voor ons dus de achterliggende gedachte is en de reden om hieraan te beginnen, is dat wij een rol zien voor organische reststromen, voor biomassa in de circulaire economie. En dat we daaraan bij willen dragen. Dat we een ruimte nodig hebben om...
Even een punt van orde. Mag ik, sorry dat ik je onderbreek. Ik zie alles met handjes omhoog gaan. Ik heb net, en dat betekent dat mensen wat willen vragen. Ik heb net voorgesteld dat we de presentatie zouden afronden en dan met een vragenronde zouden beginnen. Of het moet iets technisch zijn wat jullie willen zeggen, maar anders wil ik graag dat voorstel toch aanhouden.
Het is technisch, voorzitter. Het kan aan mij liggen, maar ik krijg geen presentatie in beeld.
Oh, oké. Okay.
De rest wel? De rest krijgt wel een presentatie in beeld?
Ja.
Dan denk ik dat het aan uw techniek ligt.
Zal het geval zijn. Luister ik met dubbele aandacht.
Oké.
Okay. Dat is goed. Maar u krijgt hem straks ook nagestuurd nog. Dus kunt u nog rustig even teruglezen.
Oké. Okay. Sorry dat ik je onderbrak, mevrouw Hooy.
Geef niet. Ik zei dus, dit project biedt ons eigenlijk de ruimte om die circulaire activiteit verder te ontwikkelen de komende jaren. Het helpt ook de verkeersdrukte op en rondom de N225, waar natuurlijk in het verleden ook al wat over te doen is geweest, te verminderen. En natuurlijk voor zowel ons als voor Parenco is het belangrijk om onze uitstoot van stikstof en CO2 te verminderen. En dan is ook transport over water een stuk gunstiger dan over de weg. Dus dat is eigenlijk wat we met dit project hopen te bereiken. En dan zal Claudia jullie vertellen wat we tot nu toe gedaan hebben en hoe de rest van het project eruit gaat zien.
Oké, dankjewel Anne-Wil. Ik weet niet in hoeverre u al op de hoogte bent, maar we hebben het college, uw college heeft onlangs de NRD, dat is notitie rijkwijd en detailniveau voor dit project vastgesteld. Dat is de start van de MER-procedure. En daarna gaan we verder met het focusalternatief en dan het bestemmingsplan daarvoor. Wat u nu voor zich ziet, dat zijn eigenlijk de vier alternatieven die we gaan onderzoeken. Alternatief 1, dat is rechtsboven, daar is het cijfertje weggevallen, maar dat is de insteekhaven en de laad- en loskade waar Anne-Wil het ook al over had. 2 is diezelfde laad- en loskade, maar dan een paar kribben verder. We hebben namelijk dit ontwerp al besproken met Rijkswaterstaat ten aanzien van de rivierkundige en nautische aspecten. En een van de alternatieven is dat je de ingang van de insteekhaven iets meer richting de brug, richting Heteren gaat leggen. Een derde alternatief is een meestromende nevengeul. Daar zijn we nu samen met Rijkswaterstaat zijn we bezig met de ontwerpuitgangspunten te formuleren. Omdat als we dat als alternatief zouden gaan doen, dan is het wel van belang dat je daar qua ontwerp aansluit bij ruimte voor de rivier. De beperkingen van zo'n meestromende nevengeul is ook dat je dat schepen maar eigenlijk maar één kant erin kunnen en niet echt kunnen draaien. Maar dat komt later. En alternatief 4 is eigenlijk dat we gebruik maken van de laad- en losbal die er nu al die al altijd gelegen heeft en waar ook een vergunning voor is. Zoals u kunt zien heeft dat niet gelijk onze voorkeur. En ook Rijkswaterstaat wil eigenlijk de laad- en losbal die er ooit was toen de steenfabriek nog in bedrijf was, niet meer op dezelfde manier terug laten komen. Omdat het ook qua rivierveiligheid en andere zaken eigenlijk niet meer van deze tijd is. Dan waarom we vanavond eigenlijk bij u even te raden gaan, is omdat wij eigenlijk dit een gecoördineerde besluitvormingstraject willen we hiervoor gaan volgen. Waarbij we het bestemmingsplan en de verschillende vergunningen willen coördineren. Artikel 3.6.1 van de wet op de ruimteverordening voorziet in een gemeentelijke coördinatieregeling. Dan ga je namelijk alle besluiten gelijktijdig en gecoördineerd plaats laten vinden. Dan moet je wel vooraf bepalen voor welke vergunningen en voor besluiten je dat van toepassing verklaart. Daar kun je redelijk vormvrij in zijn. Er hoeven ook niet allemaal ruimtelijke besluiten te zijn. Het kunnen wel SEC-ruimtelijke besluiten zijn, maar het kan ook meer dan dat zijn. Het is een bevoegdheid van u als gemeenteraad om dat te besluiten. En de reden waarom we dit eigenlijk gecoördineerd willen laten plaatsvinden is dat je één rechtsgang richting de Raad van State hebt en geen getrapte bezwaarmogelijkheden meer, wat je bij losse vergunningen wel zou hebben. Dan kunt u zeggen van ja, maar dan krijg je misschien een verschaling van de rechtsgang. Wij zijn van mening, en ook het college wel, dat je juist heel veel duidelijkheid en transparantie schept. En in één keer het gewenste eindbeeld tot stand brengt. Zodat je niet nu bijvoorbeeld een bestemmingsplan vaststelt en over een paar jaar een vergunning die dan misschien niet meer past. En misschien zijn dan de plannen alweer anders. Ja, dat is de reden waarom we dat eigenlijk nu op deze manier willen gaan doen. We hebben dit ook al met de provincie Gelderland overlegd. Want zij zullen voor wat betreft de ontgronding. Hè, want als je een insteekhaven gaat graven, heb je heel veel kubus zand en grond wat je gaat verzetten. En zij hebben ook al aangegeven dat zij het prima vinden als de gemeente het bevoegd, als coördinerend bevoegd gezag wordt aangemerkt. En dat leidt uiteindelijk ook tot tijdswinst. Want stel dat wij ergens volgend jaar het bestemmingsplan begin volgend jaar zouden vaststellen, dan zijn gelijk alle vergunningen verleend. En dan heb je één rechtsgang naar de Raad van State. En dan is het in dit geval ook nog zo dat de Raad van State binnen 6 maanden uitspraak doet, waar het normaal gesproken vaak wel een jaar duurt. Nou ja, dat is eigenlijk even de achtergrond. Nou ja, wie coördineert de besluitvorming? Ik heb het ook al even willen voorstellen dat de gemeente de coördinatie op zich neemt. Om de grondgebied, ook de ontwikkeling en er op zich eigenlijk.
Voorzitter, ter interruptie. Ik kan mevrouw Zwart niet goed verstaan. Ze valt telkens weg.
Oké, ik ga heel even wachten. Hoor. Ik ga heel even kijken naar mijn.
Nou, nu wel weer, maar u klonk af en toe wat. Ja.
Ja, ik pak heel even mijn audiosysteem en dan ga ik even weer naar het huidige dia. Nu ben ik goed te horen?
Ja.
Oké, dank u. Ja. Nou ja, het afstemming van de verschillende bevoegde gezagen en de gemeente, wat ik net al uitlegde, het is eigenlijk een plaatselijk bedrijf en ook een plaatselijke ontwikkeling die op zich niet gelijk gemeenteoverstijgend is. Dus dan ligt het voor de hand dat de gemeente de besluitvorming coördineert in dit geval. Maar wat is de stand van zaken? We hebben een vergunningencheck gedaan.
Claudia,
ja? Je hebt de presentatie bedelen.
Ja, inderdaad.
Heb ik dat? Is
nog
dat
niet gedaan, nee. Klopt.
Oh, oké. Okay. Nou, dat is. Dan zal ik dat. Dat is wel handig, hè? Dan, als het goed is, is hij nu weer gedeeld.
Ja.
Nou, vergunningencheck hebben wij als basis daarvoor genomen. Op dit moment gaan we eigenlijk uit van het coördineren van het bestemmingsplan met de vergunning voor de ontgronding en de benodigde watervergunning. Het kan zijn dat er straks nog andere vergunningen bijkomen. Maar op het moment dat we bij u langskomen bij de Raad, dan geven we ook aan voor welke besluiten we een coördinatiebesluit gaan vragen. Nou ja, een raadsvoorstel voor de coördinatie is op dit moment in voorbereiding. Daarin worden alle artikelen en bevoegde gezagen ook weer nog een keer benoemd en uitgelegd. En afstemming met de provincie en het waterschap vindt al plaats. We hebben voor dit project ook één keer in de zoveel tijd, ook met alle externe partijen, een projectteamvergadering. En daarin bespreken we dit soort zaken ook samen met Anne Wil en Dirk Jan. Nou, dan even kort nog de stand van zaken van het bestemmingsplan en de MER-procedure. Wat ik net al zei, we hebben de notitie rijkwijd in detailniveau is vastgesteld. Thans vindt de alternatieve studie plaats op basis van de alternatieven die ik u net presenteerde. Hieruit vloeit dan een voorkeursalternatief voort. We gaan onder andere op duurzaamheid toetsen. We gaan op natuurlijk wet natuurbescherming toetsen. Nou ja, dat voorkeursalternatief wordt dan daarna vastgelegd in een bestemmingsplan. Nou ja, dan de te coördineren vergunningen waar we het net al even over hadden. En het ontwerpbestemmingsplan wordt straks samen met ontwerp MER en ontwerpbesluiten in procedure genomen en met alle vergunningen al. Het is dus ook zo dat als we een gecoördineerde besluitvorming tot stand brengen, dan is het ook zo dat ook alle andere vergunningen ook al helemaal nader uitgewerkt moeten worden. Dus het brengt wel iets meer werk met zich mee aan de voorkant, maar daarna kun je ook in één keer alle besluiten nemen. Nou ja, de overige vergunningen moeten we natuurlijk daar niet bij vergeten. Wat we normaal gesproken bij coördinatie doen, is dat je vooral de vergunningen die een langere doorlooptijd hebben, dus ongezegd 26 weken, dat je die meeneemt in je coördinatie, omdat je daarmee de meeste tijdswinst kunt behalen. We hebben natuurlijk één aandachtspunt wat u allen ook niet ontgaan is. Stikstof, de wet natuurbescherming en de mogelijkheid voor extern salderen. Dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken samen met Annabel Hoyer. En er zijn ook in... We zijn ook in overleg met de provincie, want de provincie Gelderland is een van de twee provincies in Nederland die extern salderen met dierrechten op dit moment heeft opgeschort. En we zijn bezig met maatwerk voor deze locatie, omdat wij denken dat we dat hier op een hele mooie manier op kunnen lossen, waarbij we gelijk een veehouderijbedrijf beëindigen en dat meenemen. Dat even in het kort. Dan is de planning, nog even de planning van het project. Ik denk ook dat we er qua tijd ongeveer zover zijn. Ja. Nou, de notitie en rijkwijd in detailniveau is vastgesteld. De onderzoeken die staan nu even on hold totdat tot de ontwerpalternatieven helemaal gereed zijn. Wat ik net al zei van Rijkswaterstaat, zijn we bezig met de meestromende nevengeul. Het extern salderen, wat ik al even noemde. Het coördinatiebesluit hoeven we met de planning van het project niet gelijk te wachten op het coördinatiebesluit. Het coördinatiebesluit moet genomen zijn voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gaat. Met een van uw ambtenaren zijn we op dit moment ook bezig daar een raadsvoorstel voor te formuleren. We verwachten dat het ontwerpbestemmingsplan volgend voorjaar in procedure genomen kan worden. We hadden dat graag, wat ons betreft, liever eerder dan later. Maar ik denk dat we dan, als we realistisch kijken, dan kunnen we begin volgend jaar het ontwerpbestemmingsplan in procedure nemen. En dan is het wel de bedoeling dat we voor de zomer het bestemmingsplan vast willen gaan stellen. Dus dit was eigenlijk even kort onze presentatie.
Dank u wel. Veel informatie.
Ja, in een korte tijd. Ja.
Ja. Maar ook veel informatie voor degene die in deze raadsontmoeting meedoen. Inmiddels is ook de heer Maoesje als portefeuillehouder aanwezig. Dus die kan de bestuurlijke vragen beantwoorden. Dan begin ik met een eerste ronde. En ik doe dat geheel op willekeurige volgorde. Namelijk een volgorde van binnenkomst van de lijst. En dan is als eerste aan de beurt de heer Raymond de Burger van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb begrepen dat ik één vraag mocht stellen bij uw inleiding. Maar
u mag vragen stellen, maar u mag zich ook beheersen.
Dat laatste zal ik proberen, voorzitter. De eerste vraag is vrij simpel. Er is sprake van vier alternatieven. Alternatief 4 lijkt al op voorhand af te vallen. Althans, daar is men in de presentatie vrij expliciet over. Waar ligt de voorkeur van het bedrijf? Dat is de eerste vraag. Tweede vraag is, we zijn natuurlijk nu bezig met zeg maar de infrastructuur, maar er zit ook een verhaal achter. Dat is namelijk het transport over het water zelf. Waarmee denkt u dat te gaan doen? Duwbakkenachtige structuren en daaraan gekoppeld. De vraag, er is duidelijk transportbehoefte naar Parenco toe. Is er ook transport terug? En als laatste vraag die ik had, maar dat heeft met het begin van het eerste plaatje te maken. Paul, blijft die zitten in het bedrijfscomplex? Dank u wel, voorzitter.
Goed. Wie van u twee kan ik het antwoord het woord geven voor het antwoord?
Maar wel begin jij en ik vul aan, denk ik.
Ja. Ja, de eerste vraag was waar onze voorkeur ligt. Het is zo dat wij helemaal aan het begin, toen het plan voor transport over water voor het eerst geopperd werd, gelijk met Rijkswaterstaat ook zijn gaan kijken van, is dat überhaupt mogelijk hier? En dat Rijkswaterstaat een zoekgebied heeft opgegeven. Heeft aangegeven inderdaad dat wat nu als alternatief 4 gepresenteerd wordt, dat weliswaar vergund is, maar niet hun voorkeur heeft. Omdat het wel vergund is, hebben we hem wel als alternatief meegenomen. In principe is dat dus dan het nul alternatief op enige manier. Maar zoals het alternatief wat hier in deze presentatie als alternatief 1 gepresenteerd, dat is het alternatief zoals die eigenlijk precies in dat zoekgebied past wat wij van Rijkswaterstaat op hebben gekregen. Dat is ook al nautisch en rivierkundig doorgerekend. En alle andere alternatieven die liggen daar buiten. Wat niet wil zeggen dat ze dat het niet mogelijk is. Misschien hebben ze juist al voordelen ten opzichte van de anderen. Maar dat is precies natuurlijk wat in die alternatieve studie moet blijken. Vraag 2 over het transport. Het is zo dat, ik zei net, bij Parenco is het een minder groot probleem, want daar is al een haven. Dat is in principe waar. Maar bij Parenco moet nog wel nagedacht worden over hoe de lading gelost kan worden. En met name met het oog op de strategische voorraad van de biomassa en eventueel een automatische dosering in de ketel die zij hebben. En uiteindelijk zal dus de frequentie van het transport en de grootte van de lading afgestemd worden op de losmogelijkheid bij Parenco. Dus op dit moment is nog niet zeker hoe vaak en met hoe grote lading we zouden gaan varen. De derde vraag, in principe blijft power voorlopig getest op het terrein zoals het nu is. Ja.
Misschien kan ik nog één ding even aanvullen, hè? Want we zijn bezig met het ontwerp van een insteekhaven en een later loskader. Dat is nu voor Parenco, in het kader van natuurlijk meer vervoer over water, ook misschien vanaf beide kanten, hè, richting Heteren of terug richting Arnhem, zijn we wel deze insteekhaven toekomstrobuust aan het ontwerpen, waardoor er uiteindelijk misschien ook klasse 5 schepen naar binnen zouden kunnen varen, of klasse 4. En dat je zegt dat je op termijn zou je daar, en ik zeg niet in overslag, maar zou je wel meer dingen over water heen kunnen brengen. En om op uw voorbeeld terug te komen, Power heeft bijvoorbeeld ook al aangegeven dat hij het prima vindt als zijn materialen straks over water aangevoerd gaan worden. En wellicht niet meer over de weg.
Dus dat betekent dat u serieus mikt ook op aanvoer?
In eerste instantie niet. Ik zou eerder zeg maar voor onszelf en onze eigen activiteiten afvoeren naar andere klanten dan Parenco. Eerder zien gebeuren dan aanvoer. Uiteraard is het mogelijk. De haven wordt er wel op ontworpen dat dat kan. En natuurlijk is het zo dat voor ons de aanvoer wat meer gefragmenteerd is dan de afvoer. Maar als je op enige manier een deel van de aanvoer ergens op een andere plek met een laadloskade kunt bundelen en dus de aanvoer ook over het water zou kunnen doen, dan moeten we dat uiteraard overwegen. Ja.
Dank u wel. Dan wil ik graag het woord geven aan Marcel Bekkers van het CDA. Met vragen te stellen.
Vragen te stellen. Doet hij het nou of niet? Ja.
Hoor je mij? Ja, hoor. Ja.
Ook even kijken wat vragen. Okay. De filters die jullie gebruiken voor de biomassa. Hoe moet ik dat zien? Zijn jullie al voorbereid dat als er veel over water komt en jullie gaan veel verbranden daar als biomassa, neem ik aan? Of gaan jullie het erin verwerken? Jullie gaan ook verbranden?
Nee, wij gaan zelf niet verbranden.
Wie gaat het verbranden voor jullie?
In eerste instantie, onze grootste afnemer is dus Parenco.
Dat is de Parenco?
Ja. Ja, okay.
Dus die levert aan jullie, de materialen?
Wij leveren aan Parenco.
Oké. Laat ik nog een vraagje. Ik hoorde dat er een veehouderij gaat verdwijnen.
Er verdwijnen meerdere veehouderijen. Maar we zijn inderdaad in gesprek met een veehouderij om te kijken of wij een deel van de stikstofemissierechten die daar zijn over kunnen nemen. En een deel ook terug kunnen geven aan de provincie. Dat is zo uitgerekend dat daar eigenlijk een enorme winst te behalen valt voor de provincie, wat er terug kan in de pot voor de natuur, zeg maar. En dat wij maar een klein deel zouden gebruiken voor onze activiteiten. Dus dat zou een hele mooie kans zijn, vinden wij, voor de provincie. En er wordt overleg gepleegd of dat mogelijk gemaakt kan worden.
Dat was het, meneer Bekkers?
Nee, ik heb nog één klein vraagje. Is dit de enige samenwerking die jullie hebben met alleen Parenco?
U bedoelt dat het de enige afnemer is?
Ja.
Nee, dat is het niet. En ik gaf net al aan, naar aanleiding van de vorige vraag, ook een van onze andere afnemers van diezelfde biomassa is ook aan het water gelegen en kan ook per schip vracht ontvangen. Dus dat zou ook een optie zijn.
Ja, oké, maar het is niet de bedoeling dat jullie ook van buitenaf nog heel veel andere materialen aangeleverd krijgen. Of dat er straks een toeloop van schepen is op het terrein naar jullie toe?
Nee, uiteindelijk gebruiken wij ons terrein voor onze eigen activiteiten. Het is zeker niet de bedoeling dat het een commerciële overslaghaven gaat worden. Uiteindelijk leggen we deze haven aan voor ons eigen gebruik.
Dank u wel. Dan ga ik door naar Fedor Kuppen van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag en misschien is mij, was het voor mij gewoon niet duidelijk. Ik begreep dat u eigenlijk drie activiteiten noemde. U, hè? Dat, die organische reststroom, dat is denk ik de hoofdmoot. En als tweede noemde u ook sloopafval en daar viel het woord vraag en aanbod. Hè?
Ja.
Mijn vraag is eigenlijk, in dat kader schoot mij te binnen van dit terrein gaat behalve verkeer op de rivier... vindt er ook verkeer over de weg plaats? Er moeten medewerkers naar die locatie toe. Nou, dat vraag en aanbod triggerde mij ook. Komen er dan klanten om dat sloopafval te brengen en te halen? Kunt u wat vertellen over de verkeerssituatie zeg maar, vanaf de wegkant? Vanaf het kasteel, zeg maar.
Ja. Ja, voor onze eigen activiteiten valt het qua personeel enorm mee. Dat zijn er op dit moment 5, zou ik willen zeggen, max. Qua de sloopmaterialen is het zo dat dat die met name eigenlijk uit onze eigen sloopwerken komen. Daar wordt op de slooplocatie geselecteerd op of een materiaal nog wel of niet opnieuw te gebruiken is. En dan wordt die aanvoer vanuit die slooplocatie naar Groenewaarde ook dus gewoon met een vrachtwagen gebundeld uitgevoerd. Qua afvoer is een beetje afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar ik verwacht zeker niet dat sowieso... kun je ervan uitgaan dat het als het op een nieuw project wordt ingezet... dat het dan ook een hoeveelheid is die gewoon in één keer weggaat, zeg maar. Het laat ik het zo zeggen. Het is niet de bedoeling dat er elke dag 20 particulieren aan de deur staan voor een kozijn of een deur hier of zo, zeg maar.
Dank u wel.
Ja, mag ik nog even duidelijk in de vraag stellen, voorzitter, in hetzelfde kader? Het is namelijk zo, wordt er onderzoek gedaan na de verkeersaantrekkende werking?
Ja hoor, ja. Nee, we hebben een van de onderdelen, wat eigenlijk altijd de basis is, vind ik, van elke ontwikkeling, is dat je eerst kijkt naar de verkeersgeneratie en verkeersonderzoek. Het is niet voor niks dat we natuurlijk van vervoer over weg naar vervoer over water gaan, maar we hebben ook oog voor de omliggende zaken die spelen. En verkeersonderzoek is een van de eerste zaken die je doet. Ja.
Dank u wel.
Dan ga ik naar de juf Erkens van de Partij van de Arbeid. En ik kijk ook mag ik niet zeggen van sommige raadsleden, maar ik kijk toch even met één oog naar de klok, want we hebben hierna nog een tweede vergadering. Nou, meneer Erkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een deel van de presentatie hiervan mee kunnen maken. Ik ben even getriggerd net door de uitspraak van Anne Wil van, we hebben niet de intentie om een commercieel overslagbedrijf te worden. Ja, en dan vraag ik me af, hoe moet ik dat nou interpreteren? Wordt u wel een overslagbedrijf kostendekkend? Of wordt u wel een overslagbedrijf als iets extra's, zodat het uiteindelijk geen rendement oplevert? Misschien dat u dat aspect nog een beetje kunt verduidelijken. Want het heeft wel consequenties natuurlijk ook voor de aanvoer, wat u nu zegt over dat commerciële.
Wat ik ook al zei net, we leggen deze haven aan voor onze eigen activiteiten. Om met de bedrijven die gevestigd zijn, en dat is inderdaad in eerste instantie zijn wij dat, en in mindere mate zal het misschien ook de firma Power zijn op enig moment, om onze eigen materialen in plaats van over de weg, over het water aan en af te voeren. In die zin wordt het volume er niet meer of minder om, zeg maar. Behalve dat het dus via een ander medium, zeg maar, ander modaal.
Modaliteit.
Ja.
En misschien kan ik daar even aan toevoegen. Het is dus niet de bedoeling dat hier een of andere zoveelste containerterminal komt, zoals die in Nijmegen en Doesburg aanwezig zijn. Het gaat echt om kleinschalig vervoer over water, waarbij je wel, wat de provincie en wat het Rijk ook wil, juist... meer vervoer over water krijgt dan over de weg. Omdat je kan daar wat meer volume maken, waardoor het aantal vrachtwagenbewegingen over de weg gewoon kan verminderen. Dat is eigenlijk de hele opzet van deze exercitie.
Ja, mag ik er nog wat aan toevoegen? Uitsluitend voor de drie bedrijven die er nog gevestigd zijn. Is dat zo stellig of is er toch nog ruimte in die zin dat er ook voor andere bedrijven mogelijkheden zijn?
Ik denk niet dat we ons willen beperken tot de drie bedrijven die er nu zijn. Omdat ik heb geen glazen bol. Ik kan niet in de toekomst kijken. Dus we willen wel Maar we zullen ten alle tijde zorgen dat dat verkeerstechnisch en anderszins goed onderzocht is, waardoor er geen druk op de omgeving ontstaat vanuit deze planvorming.
Dank u wel. Dan wil ik graag doorgaan naar mevrouw Jansen van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Als eerste de vraag aan een van de presentatiegevers, om het zo maar te noemen. Verwachten jullie dat er veel bezwaar gemaakt zal worden door omwonenden? Of zijn er al bezwaren binnengekomen?
Nee, we hebben de NRD heeft ter inzage gelegen en uiteindelijk is vooral van de overheden hebben we wat aandachtspunten meegekregen en er zijn niet veel bezwaarmakers. Alleen de bewoners van Kievitsdel hebben natuurlijk hun zorg uitgesproken over de verkeersafwikkeling en de verkeersoverlast die ze nu al ervaren.
Ja,
en daarin, dat nemen we natuurlijk gewoon mee in onze planvorming, waarbij we natuurlijk wel zo realistisch moeten zijn om te zeggen, een ervaren probleem wat er nu al is bij Kievitsdel gaan wij niet per definitie oplossen. We gaan er wel voor zorgen dat het probleem niet groter wordt in Kievitsdel. Dat kunnen we minimaal natuurlijk wel beloven, zeg ik even. Ja.
Je kunt dus ook niet beloven dat het probleem kleiner gaat worden.
Dat zou, op zich kan ik dat vooraf natuurlijk niet beloven, want ik ken de uitkomsten van de onderzoeken niet. Waar mogelijk willen we natuurlijk wel koppelkansen benutten om te zorgen dat als wij door andere manier van afvoer en verkeersgeneratie of wellicht een rotonde waar de provincie niet zo voor is, als we daar natuurlijk een bijdrage aan kunnen leveren, dan zullen we die koppelkans zeker benutten, waardoor de druk ook op Kievitsdel af kan nemen.
Ja. Dat was het, mevrouw Jansen.
Ik heb nog één vraag, als dat mag. Okay.
Ja,
en is wat de consequenties voor de natuur zijn, want het ligt natuurlijk wel in een prachtig natuurgebied. En ja, wellicht is dat stukje Rijn ook een stukje Natura 2000 en hoe wordt daar mee omgesprongen?
Ja, dat is wat we net eigenlijk al even aangaven over het extern salderen en eventueel de veehouderij die een andere functie gaat krijgen. Die stikstofrechten die we daar op zouden kunnen kopen, waarbij we de aanlegfase en gebruiksfase van deze ontwikkeling eigenlijk stikstofneutraal en zelfs stikstofpositief, dus voor beide Natura 2000 gebieden, want Rijntakken zit daar en de Veluwe zit daar. Uiteindelijk leidt dat tot een verbetering van zowel de achtergrondwaarde, want we moeten natuurlijk 30% afromen voor de achtergrondwaarde van stikstof. En we hebben straks uitgerekend dat heel veel hexagonen in de omgeving, want we hebben die onderzoeken al gedaan, zelfs een sterke verbetering optreedt. Met een paar mol per jaar per hectare. Daarnaast, dat zei Anne-Wil net al even, kunnen we ook stikstofruimte richting de provincie strategisch inzetten. Want die moeten met een stikstofbank aan de slag een keertje. Dus en daar willen wij ook, en daar kunnen wij door wat wij nu bezig zijn, waar we nu mee bezig zijn met extern salderen, een positieve bijdrage aan leveren.
Ja. Dank u wel.
Dank u wel.
Dan ga ik door naar de heer Jansen van Gemeentebelangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag die ook aansluit op waar we het eerder over hadden, over de transportbewegingen toch. Ik begrijp uit het verhaal dat de insteekhaven eigenlijk cruciaal is om het uitbouwen van die organische afvalpijler uit te bouwen. Tegelijkertijd meen ik te hebben begrepen en gehoord dat de haven voornamelijk is bedoeld in eerste instantie voor de afvoer van het spul. En dat betekent dat de toevoer nog steeds over de weg gaat. Ik kan me voorstellen op het moment dat je zo'n haven gaat realiseren dat de capaciteit groter wordt en dat daarmee ook die verwegingen over weg om het aan te voeren ook groter gaan worden. Mevrouw Zwart gaf net al aan van nou, de verkeersproblemen van Kievitsdel gaan wij niet oplossen, maar ook niet vergroten. Hè. Dat is denk ik heel bemoedigend voor die groep inwoners daar. Tegelijkertijd kan je afvragen van, de vraag is dus in hoeverre houden jullie rekening met het gelijk opgaan, dus het temporiseren van jullie ambities met het al dan niet kunnen realiseren van die insteekhaven. Met als doel om die verkeersstromen getemperd te houden.
Onze verwerkingscapaciteit, of laat ik het anders omdraaien, die haven en het afvoer over het water heeft geen invloed op onze verwerkingscapaciteit. Het is niet zo dat we in één keer meer materiaal te gaan verwerken op het moment dat die haven gerealiseerd is. Dus in die zin, ja, het zal zo zijn dat de aanvoer nog met name over de weg plaats zal vinden. Juist omdat die zo gefragmenteerd is en uit de hele omgeving komt, aangeleverd door allerlei verschillende bedrijven. Maar dat wordt niet meer, omdat we het over het water gaan afvoeren. Dat,
de afvoer is dus zo, dat die leidt dan tot die demperen van die verkeersbewegingen, ja, waar u op doelt. Want eigenlijk kun je zeggen, wat nu aankomt, dat zou daarna ook weer met vrachtwagens weg moeten. En wat weggaat met vrachtwagen, gaat nu allemaal per schip straks, 100% per schip. Dus we hebben zeker een tempering van het aantal verkeers- en vrachtwagenbewegingen. Omdat je zou kunnen zeggen, even grof gezegd een halvering, dat zal niet helemaal zo zijn. Maar ongeveer wel, want uiteindelijk wat nu dus niet meer over de weg naar Parenkel gaat, gaat allemaal over het water en komt dus niet meer, om even op Kievitsdel terug te komen, komt niet meer door Kievitsdel.
Helder, dank jullie wel.
Dan ga ik als laatste naar mevrouw Nijboer van Partij Renkumse Dorpen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen overige vragen meer.
Dank u wel. En er is een hele uitgebreide eerste ronde geweest. Ik denk dat er bijna geen behoefte is aan een tweede ronde, ook gezien het feit, heel praktisch, dat we eigenlijk ook nu weer naar een andere vergadering zullen moeten gaan met elkaar. Dus ik wil u hartelijk bedanken voor de presentatie en iedereen voor zijn eigen inbreng. En volgens mij krijgen we elkaar nog wel te spreken over dit onderwerp. En dan sluit ik bij deze de vergadering. Dank u wel.
Okay. Dank u wel.
Dank u.